Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben vandaag twee hoofdthema's. Het debat dat er gisteravond was over antisemitisme en het nieuws dat minister Yazılgöz een tijd geleden riep dat we te maken hebben met nareis op nareis, wat niet blijkt te kloppen. Dat bespreek ik zo met politiek verslaggever Niels van der Bovenkamp en politiek commentator Sjirk Kuiper. Goed dat jullie er zijn.
Dankjewel. Goedemorgen.
Eerst even wat ander nieuws van deze week. NSC, de partij van Pieter Omtzigt, dankt het succes van afgelopen verkiezingen aan de persoon en aan het electorale gat waar de partij is in gesprongen. Economisch links en cultureel conservatief. Dat blijkt uit een analyse van de NSC-uitslag die deel uitmaakt van het Nationaal Kiezersonderzoek. De analyse verscheen deze week op het politieke blog. Mensen die wat meer politiek minded zijn zullen het kennen. Stuk rood vlees. Ja, hoe kan het dat daar eigenlijk nooit iemand in dat gat sprong, Sjirk?
Nou, dat is niet helemaal zo. Want het grappige is, dat segment, dat is altijd. De ChristenUnie was altijd de partij die daar het meest duidelijk zat. Bij elke verkiezingen wordt er op basis van de programma's Kijk, je hebt twee assen, van links naar rechts. En dat is dan. Onder naar boven.
Conservatief, progressief.
Ja, dus de mensen moeten zich dat even verbeelden. Er wordt altijd gedaan alsof het politiek spectrum alleen maar van links naar rechts is. Maar er is inderdaad van economisch links en rechts. En er is cultureel progressief of conservatief. En dat zijn twee verschillende bewegingen. Nou, die twee assen die leveren vier segmenten op. En er is één segment, één kwadrant, waar relatief weinig politiek aanbod altijd in was. En waar de ChristenUnie juist altijd van zei van kijk, daar zitten wij. Want wij zijn inderdaad, economisch voor sociaal beleid. En we zijn cultureel conservatief, want we zijn tegen abortus, tegen euthanasie.
Ja, niet voor niks voor inderdaad. Voor de verkiezingen zag je ook heel duidelijk dat de ChristenUnie zich in de campagne haar pijlen richtte op NSC. Omdat ze inderdaad zagen, want dit is een concurrent zeg maar op thema's die voor ons ook heel belangrijk.
En die concurrentie heeft ook inderdaad zo uitgepakt dat juist dat er best wel veel kiezers volgens mij van ChristenUnie naar NSC zijn gegaan.
Zeker, dat stond ook in datzelfde stuk overigens, dat nieuw sociaal contract eigenlijk een concurrent voor iedereen was. Dus dat ze van alle partijen echt van links tot rechts, dat ze stemmen hebben afgesnoept. Dus in die zin is het inderdaad een concurrent van iedereen.
Maar komt het omdat ze in dat gat ging sprongen dan?
Nou, of ze daar nou heel bewust in gesprongen zijn, maar het is wel zo. Typerend dat. Kijk, waarom heeft de ChristenUnie nooit geprofiteerd van die eenzame positie? Omdat er toch altijd weerhoudende krachten zijn voor mensen om op ChristenUnie te stemmen. Dat was altijd zo, als de kieswijzer uitkwam, dan waren er mensen die zeiden van, nou, ik kom bij ChristenUnie uit, maar ja, ik ben niet gelovig hoor, dus daar ga ik echt niet op stemmen. Dus er is zeg maar een weerhoudende factor. Terwijl NSC zich juist nadrukkelijk, ik herinner me dat interview wat wij hadden met de eerste voorzitter, die al gauw vertrokken is, met Pieper, die zei van, nee, wij kiezen er nadrukkelijk voor om ons niet als christelijke partij te positioneren, want wij willen mensen ongeacht hun geloof kunnen bereiken. Nou, dat heeft inderdaad, dat heeft gewerkt. En met name de ChristenUnie. De ChristenUnie was dus juist een bloedende partij, omdat die beschadigd was gewoon door de manier
waarop ze. Ja, en wat daarin ook interessant is, wij hadden afgelopen week ook een opiniestuk over de verkiezingen van de ChristenUnie, zeg maar. Ook van drie ChristenUnie-leden. Ik vond die overigens qua timing wat bijzonder, omdat de hele evaluatie
al geweest is.
Maar goed, daar stond een van de dingen die daarin stond, is dat bij die verkiezingen de ChristenUnie eigenlijk niet één thema had waar zij zeg maar zich volledig op konden profileren. Of waar kiezers van zeiden, dit is nou echt
de ChristenUnie.
En wat je bij Nieuw Sociaal Contract zag in ook dat onderzoek, is dat zij echt twee thema's hadden waar kiezers van zeiden, ja, dat is Nieuw Sociaal Contract. Dat is dus die nieuwe bestuurscultuur en
bestaanszekerheid.
En daar zie je gewoon dat kiezers inderdaad die partijen daar dus op hebben uitgezocht. En dat is heel belangrijk, dat eigenaarschap van een thema.
Ander nieuws, het moet niet gemakkelijker worden om de geslachtsaanduiding te wijzigen bij de burgerlijke stand. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een motie om een wetsvoorstel hierover in te trekken. Kan het dan nu ook echt voor lange tijd de ijskast in, Niels?
Ja, het was eigenlijk al een soort van de ijskast in. Want dit wetsvoorstel is al in 2021 is hiermee begonnen. Ja. En toen in 2022 is er in de Kamer een eerste termijn geweest waarin hierover gesproken is. En vanaf toen is het eigenlijk helemaal stilgelegd. En dat heeft eigenlijk twee oorzaken. Eén, dat het politiek heel gevoelig ligt, dit thema. En twee, dat er gewoon voor dit wetsvoorstel geen steun was. En ja, als je dan indiener bent van zo'n wetsvoorstel, dan ben je natuurlijk ook wel gek als je dat aanvoelt en het toch door gaat zetten. En ja, inmiddels hebben we natuurlijk hele nieuwe verhoudingen ook in die Kamer. En daar blijkt eigenlijk ja, dat die steun nog verder is afgebrokkeld. Sterker nog, Nicolien van Vroonhoven, Kamerlid voor NSC, die heeft inderdaad 3 weken geleden inmiddels alweer een motie ingediend. Waarmee ze eigenlijk zegt. We willen dat deze wetsbehandeling nu niet doorgaat. En zij is aan zich, zegt zij, geen tegenstander van de transgenderwet zoals die er nu ligt. Maar zij zegt wel van ja, wij gaan niet met deze wet instemmen. Dus wat ons betreft, zeg maar, hoeft er geen verdere behandeling meer plaats te vinden. En ja, dat is tegen het zere been van heel veel andere partijen die zeggen van ja, is dit nou goed bestuur? Daarvan vind ik overigens wel, dat hoor je tegenwoordig in elk debat, zie ik ook waar NSC vertegenwoordigd is. En waar dan kritiek is op NSC, dan klinkt er altijd van, is dit nou goed bestuur? Dat is een beetje ten tijde van Sigrid Kaag, dat iedereen zei van, oh, is dit nou dat...
De nieuwe
leiderschap. Ja, dat is wel een beetje afgedaan.
Je kunt jezelf dus ook te sterk profileren.
Ja, precies.
Want zoals de ChristenUnie eigenlijk bij elk onderwerp van, nou, is dat nou christelijk?
Ja.
Wat wij als krant ook wel eens krijgen. Even terzijde hoor. Maar in mijn tijd als hoofdredacteur heb ik zo vaak brieven gehad die eindigden met van, is dit nou christelijk betrokken?
Dat
is dan ondertitel van de krant.
Dus. Ja, het is ook een beetje een zwaktebot, toch? Dat je gewoon zelf dan geen argumenten hebt op dat moment. Dat is een beetje.
Ik dacht nog hierover. Christenen van ouds ging het vaak over abortus en euthanasie. Is dit het, ik heb het idee soms dat daar minder wordt over gesproken, omdat het lijkt van die strijd is verloren. Terwijl bijvoorbeeld NSC kan je misschien met dit soort thema's ook nog meepakken. PVV bij wijze van spreken. Dat christenen nu bijvoorbeeld meer over zo'n thema als transgender proberen zich te profileren.
Hoge symboolwaarde op de schaal van woke versus conservatisme. En woke is tegenwoordig, er is een grote... Volgens mij is er meer allergie tegen woke dan actieve actie voor woke. Mm-hmm. Tenminste, je hoort het woord vooral uit de mond van tegenstanders. Maar dit wordt heel erg geassocieerd met woke, met vooruitstrevendheid, met inderdaad. Daar liggen zeg maar nieuwe fronten, zou ik haast zeggen.
Ik heb ook het idee dat mensen bij dit thema ook nog veel meer denken van, nou, hier wordt ook inderdaad volop debat over gevoerd. Dit is nog een thema wat we vanuit hun perspectief dan ten goede kunnen keren.
Ja, er zit nog beweging in.
Ja, er zit nog beweging
in. Terwijl abortus is, dat bedoelde ik met al een soort van, dat gaan we niet meer winnen, zeg maar.
Dat is een strijd en een, inderdaad.
Koningsdag. Morgen natuurlijk, hè, als je hem op vrijdag luistert, deze podcast. We weten dat D66 het liefst koning alleen een symbolische functie geeft. SGP is traditioneel bijvoorbeeld meer gecharmeerd van het Koningshuis. Jij schrijft deze week een nieuwsanalyse over de PVV en de Oranjes, hè, Sjerk?
Ja, nou, iets breder over de beoogde coalitie en de Oranjes. Maar dan is de positie van de PVV wel het meest opvallend. Want Geert Wilders is ooit begonnen eigenlijk vanuit een zeer anti-monarchale houding. Maar dat had ook te maken met zijn ergernis over met name koningin Beatrix. Dat begon al in 2007, toen zij een kersttoespraak hield waarin ze zinspeelde op de verruwing van het maatschappelijk debat. Waarvan hij achteraf zei van ze heeft ons nog net niet bij name genoemd, maar het ging natuurlijk over ons. En ik kan haar politiek nergens op aanspreken, dus ze moet als een haars de regering uit. Dat was in 2007 de positie van Wilders. In 2011, toen Wilders op het toppunt van zijn macht was, toen hadden ze 25 zetels en zat hij in de gedoogcoalitie, toen diende de PVV zelfs een wetsvoorstel in met een uitvoerige memorie van toelichting. Dat werd geschreven mede door Lilian Helder, die inmiddels bij BBB zit. En dat kwam erop neer van, hij moest volledig alle machtstonelen verdwijnen. Hij moest uit de Raad van State. Hij moest natuurlijk uit de formatie. Hij moest uit de regering. Maar dit ligt er dus inmiddels 13 jaar. En daar wordt niks meer van gemaakt. Maar dit is dan typisch ook, we hadden het toen straks over, je hebt verschillende tegenstellingen. Hè? Links, rechts, conservatief, progressief.
Dit vind ik heel interessant. Ja. Jouw analyse wat je schreef, dat eigenlijk dan die conservatieve inborst en de populistische inborst om voorrang strijden.
Ja.
En ik ben geneigd te zeggen, het Koningshuis, zowel de populariteit wat is teruggelopen natuurlijk de afgelopen jaren. Maar dat is volgens mij nog wel steeds een symbool inderdaad van samenhang, van traditie en zo. Waar heel veel mensen van zullen zeggen, als je daarop gaat beknibbelen en als je daar inderdaad de bijl aan de wortel gaat zetten. Ik ben geneigd te denken dat heel veel mensen daar dat nog steeds geen goed idee
vinden. Nee, daarom. Dus er valt populistisch gezien geen enkele winst mee te behalen.
Nee.
Dus je kunt wel vanuit je aversie tegen de invloed van de Oranjes. En dan met name omdat ik denk dat de PVV ergens wel aanvoelt van stiekem achter de deur van het paleis zijn die mensen hartstikke links. Zijn, erger nog, het zijn D66'ers. Koningin Beatrix, vergeet niet, één zoon van haar is getrouwd met een dochter van Laurentian Brinkhorst. Bij uitstek zo'n elitaire D66-minister was. Ik zal niet zijn dictie nadoen. Maar, dus, en ik weet ook dat inderdaad. Kijk, in 2010. Toen de grote overwinning van PVV, 25 zetels en hij kwam in de gedoogcoalitie. Toen was Beatrix ernstig bezorgd over de politieke stabiliteit. Ik heb dat gehoord van Kamerleden die haar gesproken hebben na die verkiezingsuitslag. Van jongen, de vorstin die is daar erg somber over.
Ja, daar lijkt Willem-Alexander toch wel wat relaxer en ontspannender mee om te gaan.
Maar dat is ook de verschillende manier waarop zij het koningschap invullen.
Ja, ja.
Beatrix was een professional, maar ook een hele. Het was niet een losse persoonlijkheid. Het was niet iemand die nou echt jeu aan het ambt gaf. Het waren de prinsjes die op Koningsdag met wc-potten gooiden.
Ja.
Waardoor het een beetje het Zwarte Piet karakter kreeg. Hè? En dat is natuurlijk weer iets dat folkloristische waar de PVV erg gevoelig voor is. Maar Beatrix was toch een andere figuur. En laten we wel zijn, Willem-Alexander werd, voordat hij koning werd, werd hij al Prins Pils genoemd. Ja, dat is een andere persoonlijkheid.
Om dit af te ronden, dat wetsvoorstel van destijds, dat zal nog wel even in de ijskast blijven.
Stille dood sterven en er is niemand die op het idee komt volgens mij om dat nu in te gaan dienen. Maar
voorlopig hoeven we niet bang te zijn voor afschaffing van het koningshuis.
Nog één correctie op jouw inleiding, want je zei dat de SGP met name monarchistisch zou zijn. Uit onderzoeken naar het draagvlak voor de monarchie blijkt dat juist de VVD... onder VVD'ers is het Koningshuis het minst omstreden. En dat geldt ook voor CDA en ChristenUnie. Bij de SGP is het achterban is het toch altijd ook zorgen over de religieuze betrouwbaarheid, zou ik haast zeggen, van het Koningshuis. Vergeet niet dat er zelfs een SGP-senator Holdijk destijds gestemd heeft tegen het huwelijk met een Rooms-Katholieke prinses, die nu onze koningin is. Dus bij de SGP is het. Als je nou over ambivalentie hebt, van enerzijds natuurlijk het vaderland getrouwen en ook de Oranjes getrouwen, maar anderzijds ook kritisch op de familie van Oranje en bezorgd over welke kant het opgaat.
Twee grote thema's vandaag. Gisteravond, donderdagavond, was er een groot debat over antisemitisme. Jij hebt het gevolgd, Niels. Ja, kan je het eigenlijk een debat noemen? Want volgens mij is er een soort wel brede consensus over dat het een groot probleem is.
Ja, zeker. En dat is bij dit thema altijd lastig natuurlijk. Er is geen één partij die zal zeggen van ik ben voorstander van antisemitisme. Dus je gaat dan over zo'n thema debatteren. En waar debatteer je dan eigenlijk over? En inderdaad ook van links tot rechts werd erkend dat antisemitisme een groot probleem is en dat ook groeit. Dat blijkt natuurlijk ook uit alle cijfers die daarbij worden gehaald. Eigenlijk de enige enigszins afwijkende stem in dat debat is die dan van Denk. Die ook in zo'n debat ook aandacht proberen te vragen voor de Palestijnse kant van de zaak. En die in die zin een wat afwijkend geluid vertegenwoordigt. Ik moet overigens wel zeggen dat Denkleider Stefan van Balen dat wel op een, eerlijk gezegd, een eloquente manier doet. En ook of je nou eens bent met zijn overtuiging of niet, dat doet hij echt op een goede manier. Hij begon ook zijn inbreng door wel te zeggen ook van dat er voor wat hem betreft geen enkel licht zit, zeg maar, tussen de boodschap van andere partijen en zijn boodschap. Dus dat hij ook fel tegenstander is van antisemitisme. Het debat wat zich gisteren ontspon is er dan toch een van wat kun je hier als politiek nou precies tegen doen?
Ja.
Hè? Het blijft dan toch bij maatregelen als meer educatie, betere beveiliging, dat soort dingen. En ook gewoon een heel nadrukkelijk appel gewoon op de samenleving. Van iedereen moet opstaan als je antisemitisme ziet. Dus het is niet alleen aan de politiek, maar het is aan ons allemaal om daar wat tegen te doen.
Maar dat klinkt altijd een beetje als voor de bühne. Want een appel op iedereen doen, helpt dat?
Maar dit deugt niet wat je nou zegt. Want er is iets ingeslopen van de Kamer functioneert pas als de tegenstellingen aan het licht komen. Maar de Kamer is ook volksvertegenwoordiging. Dus in een debat als dit is, denk ik bij uitstek inderdaad de rol van de Kamer om zich namens het volk uit te spreken over een zorgwekkende ontwikkeling. In oktober, toen nog maar 2 weken na 7 oktober, is er ook al een debat geweest waarin Van Baarle zijn bijdrage afsloot met From the River to the Sea, et cetera.
Mm-hmm.
Waarna jaar 21, Joost Eertmans, daar heel fel op reageerde. Hij zei van, ik schrik hiervan. Dit is antisemitisme in dit huis. En vervolgens heeft hij een motie ingediend waarin hij de Kamer vroeg om zich uit te spreken tegen antisemitisme. En toen was Denk al zo slim om gewoon voor die motie te stemmen. Oftewel van, dit gaat helemaal niet over ons. Het was Forum voor Democratie de enige die tegen die motie stemde.
Ja, het vreemde daarin is dat het ook bij de rechter heeft gelegen, zeg maar, gewoon inderdaad of die leus bij demonstraties zo geroepen mag worden. En daar heeft de rechter dan weer van gezegd, ja, die heeft het niet verboden in ieder geval. Dus
want het is contextueel bepaald.
Precies, in ons parlement mag het dus niet. En bij een demonstratie in een bepaalde context kan het wel. Wat je overigens zei, daar wilde ik nog heel even op door, want ik sprak voorafgaand aan het debat ook inderdaad nog wat politici hierover. En die zeiden inderdaad van, nou, die gingen wel enigszins mee in de redenering van dat er ook een zekere mate van symboolpolitiek is dit. Maar ze zeiden, er gaat ook goede symboliek vanuit. Ja. Als je inderdaad eensgezind hier het debat overvoert en gewoon zegt van, nou, wij staan naast de Joodse gemeenschap.
Ook wel eens verfrissend, dat ook ze wel eens veel eens zijn met elkaar.
Precies. En dat was natuurlijk een maand geleden ook al, toen ChristenUnie-leider Mirjam Bikker zo'n verklaring begon, die inderdaad ook alleen door Forum voor Democratie en Denk niet ondertekend werd. Hmm. Met daarin het uitspreken, zeg maar, van tegen antisemitisme. Daar kun je ook van zeggen, dat is symboolpolitiek en tegelijkertijd heeft het ook waarde. Dus,
ja. En tegelijkertijd moeten we wel scherp zijn op of iets antisemitisme is op, of niet. Want ik las bijvoorbeeld volgens mij dit bij de NOS, het partijkantoor van de ChristenUnie, zou eerst antisemitische teksten staan. En toen later werd dat wel aangepast, omdat het was eigenlijk niet volgens mij officieel antisemitisme.
Nee, er stond inderdaad, dat heeft overigens bij de ChristenUnie ook nooit iemand gezegd, dat het antisemitisch zou zijn. Dus inderdaad, de NOS had in eerste instantie een bericht waarin dat stond. Die hebben dat later ook weer aangepast. Maar er stond iets van, de ChristenUnie steunt genocide of zo. Ja, dat is natuurlijk een hele verwerpelijke leus om dat op op het partijbureau te schrijven van een partij die zich enorm inzet ook voor het terugbrengen van antisemitisme in onze samenleving. Want ik deelde net compliment uit aan denkleider Stefan van Baarle, maar ook Mirjam Bikker is wel echt een voorvechter als het gaat om antisemitisme. Ik zat gisteren ook op de perstribune. Ja. Dat is wel grappig toen. En er was ook een groot deel van de Joodse gemeenschap aanwezig die dat debat bijwonen. En toen Bikker ging spreken, toen hoorde ik ook fluisteren links en rechts van, oh, dit is een goeie, dit is een goeie. Ja. En na afloop inderdaad een bevestiging daarvan.
Oh, ja. Gelijk, achter die leus, die inderdaad gewoon absoluut niet deugt, en kladden deugt ook niet, maar daar zit wel een teleurstelling achter richting de ChristenUnie, met name als het gaat om de mate waarin zij zich ook uiten voor de Palestijnse zaak. En ook in de achterban van de ChristenUnie is er, en dat is een minderheid, maar zijn er die zich haast ergeren aan de manier waarop de partij, zeg maar, pal achter Israël staat, inderdaad heel erg fel is op antisemitisme, is allemaal heel goed, maar je hoort ze te weinig als het gaat over het lot van de Palestijnen. En daar zijn ook christenen die vinden dat de ChristenUnie zich te eenzijdig met christenen voor Israël verbindt als het hier om gaat. Terwijl er bijvoorbeeld over wat er op de Westbank gebeurt, waar kolonisten ook op een zeer laakbare manier tekeer gaan tegen Palestijnen. Daar zou de ChristenUnie zich ook, zeg maar,
zeker. Het gekke hieraan is dat het hier eigenlijk jarenlang over is gegaan in de ChristenUnie, met allerlei avonden en zo die erover georganiseerd werden. En dat juist, maar nu het op het moment dat inderdaad die oorlog in Israël en Gaza natuurlijk in alle hevigheid is toegenomen, dat het daar toch betrekkelijk stil is als het gaat om die discussie in de partij. Dus je hoort
dat
niet.
Ze zijn op het laatste congres gewoon niet doorgekomen met hun een motie of iets dergelijks in uitspraak.
Nee, zegt ook wel wat. Overigens de enige concrete, of een van de weinige concrete
resultaten.
Ja,
kwam er nog wat concreets uit inderdaad.
Ja? Inderdaad, dat kwam ook vanuit de ChristenUnie. Die hebben voorgesteld om een katshuissessie te beleggen met allerlei maatschappelijke instanties, zeg maar, met vertegenwoordigers daarvan. En dat dus het kabinet daar de leiding in neemt. En ja, dat kreeg ook een brede meerderheid en werd ook door het demissionaire kabinet zelf omarmd. Dus als het goed is, gaat daar binnenkort een keer op het katshuis, toch het huis waar allerlei problemen in het verleden ook zijn verholpen, wordt daar iets belegd. En dan moeten we gaan kijken of dat wat uit gaat halen.
Ook een hoge symbolische waarde. En dat bedoel ik dus niet cynisch. Mm-hmm. Het heeft gewoon betekenis wanneer inderdaad de ambtswoning van de premier
wordt gebruikt voor zoiets.
Om inderdaad instanties uit te nodigen om een crisis te bespreken.
Ja. Voordat we verder praten, gaan we naar collega Ilse Brandeman, die politici vraagt naar het meireces.
Vraag het Den Haag.
Het meireces komt eraan. En dat betekent dat politici lekker een paar weken vrij zijn. Nou ja, vrij? Die vraag ga ik hen voorleggen. Meneer Van Meijeren van FVD, heeft u nog plannen in uw reces? Gaat u nog op vakantie?
Nou, dit jaar zit een vakantie voor mij er niet in. Binnenkort komt de inhoudelijke behandeling van mijn rechtszaak eraan.
U gaat alleen maar werken?
Nou ja, helaas. Ik heb er niet zelf voor gekozen. Maar het is van groot belang om die rechtszaak zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus ik ben blij dat ik nog even de tijd heb om daar heel goed voor te gaan zitten.
En tussendoor gaat u niet even ontspannen of even van iets leuks genieten?
Nou, ik probeer altijd ook wel te genieten natuurlijk van de natuur, van de omgeving waar ik woon. Dus daar ga ik zeker iedere dag ook nog even lekker van genieten. Maar vooral die rechtszaak goed voorbereiden.
Ja, je hoort het goed. Gideon van Meijeren moet een rechtszaak voorbereiden. Want het OM verdenkt hem ervan te hebben opgeroepen tot opruiing. Hij zei dat geweld tegen het parlement geoorloofd is. Mevrouw Bikker van de ChristenUnie, wat zijn uw plannen voor het meireces?
Nou, allereerst, onze kinderen hebben op verschillende momenten vakantie. Dus
heel handig.
Ja, ik denk dat meerdere ouders deze puzzel thuis te leggen hebben. Dus, maar we hebben één week met z'n allen, dus daar gaan we enorm van genieten. Dan is ook iedereen vrij en dat is natuurlijk een bof. Er is altijd thuis ook wel genoeg te gebeuren. En zeker in dit tijd van groeizaam weer.
Lekker in de tuin.
Nou, ik denk vooral onkruid uit die tuin. Maar zo heeft iedereen zijn uitdagingen.
En is er in die week ook nog tijd voor ontspanning of bent u dan alleen maar aan het werk?
Nee, dat is sowieso in je eigen tuin een beetje prutsen is sowieso ontspanning. Met elkaar dingen doen is ontspanning, dus dat gaat goed komen. En Koningsdag vieren, oranje tompoezen scoren.
Op de kleedjesmarkt?
Ik vind vooral als missie minder rommel het huis in dan dat eruit gaat. Ja.
En dan is de kleedjesmarkt op een gegeven moment vanzelf niet meer nodig?
In die end niet meer, maar nu zie ik heel veel kansen, maar die delen de kinderen nog niet.
En bent u er dan ook helemaal aan toe aan zo'n meireces?
In dit geval moet ik zeggen dat ik er wel veel zin in heb. Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk een jaar van twee campagnes en de val van een kabinet. Daarna ga je weer met frisse moed aan de slag. Er is veel gebeurd. En nu is het ook wel goed om eens even een weekje te hebben waarin je een boekje leest en het gezellig hebt met elkaar. Dus dat gaan we ook doen.
Meneer Ruben Brekelmans van de VVD. Wat staat er bij u op de agenda in het meireces?
Nou, één ding dat heel leuk is, namelijk dat mijn zusje gaat trouwen.
Dus kijk, dat is feest.
Daar kijk ik heel erg naar uit. En daarnaast ook werk. We gaan een week op reis met de Buitenlandse Zakencommissie.
Met Tweede Kamerleden gaat u dan naar?
Naar Suriname en naar Brazilië.
Dus ook heel veel werken in de vakantie?
Ook heel veel werken. Het reces is geen vakantie in dat opzicht. Het zijn twee weken dat we geen Tweede Kamerverplichtingen hier in Den Haag hebben. Maar het werk loopt deels gewoon door.
En heeft u dan ook nog wel tijd om een beetje te ontspannen en iets van het land te zien? Of is het alleen maar inhoudelijk?
Nee, het is een heel vol programma. Dus we doen verschillende plaatsen in Brazilië gaan we naartoe en naar Suriname. Dus om dat allemaal in iets minder dan een week te kunnen proppen, is een heel vol programma opgesteld.
En komt u dan nog wel aan ontspanning toe in het reces?
Nou, ik probeer in die dagen daaromheen probeer ik ook nog wel een paar dagen met familie te ontspannen. Want dat is ook wel belangrijk.
En nog even lekker een vakantie te boeken?
Ik denk hier in de buurt, gewoon ergens in Nederland of in Frankrijk misschien nog een paar dagen. Maar daar ben ik zelfs niet eens aan toegekomen om dat te boeken. Maar ik kijk heel erg uit naar de bruiloft van mijn zusje. Dat wordt heel erg leuk.
Zelf werk ik in het meireces gewoon lekker door. Maar ik heb geen klagen hoor. Want ik ben de afgelopen maand ook al lekker op vakantie geweest.
Vorige week hadden we het al uitgebreid over asiel en de formatie. En deze week kwam naar buiten dat er op de formatietafel onder andere ligt om de gang van zaken rondom asiel als crisis te bestempelen. Kan dat zomaar, Niels?
Dat zal de praktijk uit moeten wijzen. Maar die kans is heel klein dat dat bij de rechter stand gaat houden. Ik bedoel, je kunt een noodtoestand uitroepen in dit land. Maar goed, daar moeten wel goede gegronde redenen voor zijn. En om dat op asielgebied te doen, dat is waarschijnlijk geen gegronde reden. Dat heeft alles te maken met het feit dat het geen crisissituatie is. Eén, omdat dat de asielinstroom bijvoorbeeld niet dit jaar heel veel hoger is dan in voorgaande jaren. Dus er is geen sprake van dat er opeens plotseling zeg maar iets is waar we ons...
Het is niet vertienvoudigd bijvoorbeeld.
Nee, precies. En daarbij moet je ook denk ik zeggen van dat het, dat vaak vanuit het kabinet denk ik ook terecht wordt gezegd dat het niet zozeer een asielcrisis is, maar ook een opvangcrisis. Dus daar is ook de spreidingswet voor in het leven geroepen. Dat we inderdaad als asielzoekers beter verspreiden over Nederland. Dat er in Ter Apel en zo veel minder problemen zouden ontstaan. Maar goed, je ziet in die formatie als het gaat over asiel, dat de partijen inderdaad wel de grenzen van de rechtsstaat opzoeken. Dit voorstel ligt dus inderdaad op tafel.
Hoe weet je dat, Niels?
Wat weet ik? Ja,
dat voorstel er ligt. Want het is mijns inziens typisch een voorbeeld van iets wat gelekt is. En als vier partijen samen iets doen en er lekt zoiets uit, voorafgaand aan de bespreking ervan, dan is mijn eerste vraag toch van wie heeft het op tafel gelegd? Is het initiatief van de informateurs? Of van is het een voorstel wat vanuit een van de partijen komt? En het lekken ervan zet automatisch druk op de bespreking. Want als het vervolgens... Ten eerste, het is een soort peiling van hoe valt het in de samenleving. En ten tweede, als het vervolgens niet in een regeerakkoord komt, dan kan direct een partij roepen van ja, wij hebben onze zin niet gekregen of we zijn eruit gestapt, want er werden nu zulke onzindelijke voorstellen op tafel gelegd. Dus
zeker, het is heel goed om daar beducht op te zijn. Ja. Inderdaad, de strategie daarachter. Maar goed, werd inderdaad gelekt bij de NOS en de Nieuwsuur. Ja. Bij Nieuwsuur. En later die weken reageerde bijvoorbeeld ook iemand als Pieter Omtzigt, de leider van NSC, daarop. En je kunt wel stellen natuurlijk dat als het heel ver van de waarheid af zou liggen, dat ook wel ontkend zou worden, zoiets. Dus,
ja, en hij is bij uitstek iemand die er natuurlijk op uitgedaagd werd van hoe kun je in vredesnaam over zoiets gaan praten met jouw pretenties grondwettelijkheid.
Ja, toen wees hij opnieuw op de basislijn die de partijen in januari hebben afgesproken, dat ze inderdaad zich wel aan die rechtsstaat gaan houden. Dus de vraag is ook of dit voorstel inderdaad er überhaupt doorheen komt. En ja, als het er doorheen komt, nogmaals, waarschijnlijk de kans dat dit bij de rechte stand gaat houden, is gewoon heel erg klein.
Het is 2 jaar geleden, heeft Van den Burg er zelf over geschreven aan de Kamer, dat het onmogelijk was, dat het Europees Hof het niet zou toestaan. En kijk, er is natuurlijk wel in coronatijd zijn er heel veel besluiten genomen met beroep op een crisissituatie. Alleen, om nou te zeggen van ja, daarmee hebben we goede ervaringen opgedaan met noodwetgeving. Dat zullen juist sommige partijen ter rechterzijde die juist heel kritisch zijn op de noodwetgeving in de coronatijd, die zullen daar weer van zeggen van oh ja, nee, oeps, zo is het niet bedoeld.
En wat wil je dan doen? 4 jaar lang een noodtoestand? Dat kan toch eigenlijk niet?
We moeten denk ik ook gewoon concluderen dat opnieuw, dat de mogelijkheden nationaal gezien om die asielinstroom te beperken, dat die gewoon heel erg klein zijn. En dat de enige weg om inderdaad daar wel invloed op uit te oefenen is toch de Europese weg. En er is natuurlijk recent een migratiepact afgesloten. En dat is toch de enige manier waarop je effectief ook wat kunt doen in samenwerking met andere landen.
Maar goed, dat kan je niet bespreken op de formatietafel natuurlijk. Wat je in Europa gaat doen. Dus dat maakt het voor hun waarschijnlijk dat ze dit soort dingen proberen.
Wat je op de formatietafel wel kunt bespreken is gewoon van zorg er nou eens voor dat die opvang goed op orde komt. En dat we daar niet mee gaan jojoen. Dat we niet weer zodra het eventjes minder wordt allerlei opvang sluiten. Waardoor er op het moment dat het weer wat meer wordt weer alle procedures gevolgd worden. Weer alle tegenstand van omwonenden moet worden geduld. Terwijl we nu notabene voorbeelden zien van plaatsen waar tijdenlang opvang is geweest en waar de bevolking zegt van waarom moet het hier weg? Het gaat toch goed zo? He, dus het is zo dom wat er in de schade die er in het verleden is aangericht door goedlopende centra te sluiten. Waar daar de vervolgens, als het de boel weer even wat opveerde. En daar heeft coronatijd overigens alles mee te maken. Want ja, toen lag de instroom eventjes heel laag.
Ja, ja. Maar het probleem hierbij is natuurlijk bij dit thema en de formerende partij, is dat de grootste partij aan tafel, ja, die hebben nog net niet gezegd van jullie mogen op alle andere thema's doen wat jullie willen. Maar op asiel, daar gaan wij ons verkiezingsprogramma realiseren. Daar gaan wij onze idealen realiseren.
Vandaar dit soort ideeën waarschijnlijk.
Precies, dus het zou enorm gezichtsverlies zijn als daar ook maar een klein beetje afbreuk gedaan zou worden aan de oorspronkelijke ideeën van Wilders hierover. Want dat gaat hoe dan ook kiezers kosten. Dus hij moet op dit thema moet hij zoveel mogelijk binnenhalen. En dat gaat waarschijnlijk botsen met van alles.
We gaan nu een fase in, als ik het goed begrepen heb, sowieso een paar 10-11 dagen wordt er gewoon helemaal niet onderhandeld. En dan gaat het waarschijnlijk toch aan op het uitruilen van jullie dit, jullie dat.
Ja, dat eerste is volgens Caroline van der Plas niet helemaal waar. Die zei dat de bilateraal wel door wordt gewerkt. Ja. Dus goed, de vraag is wat dat precies inhoudt verder. Maar dat het niet helemaal stil ligt.
Bilateraal, dat suggereert dus dat op tussen afstand. Partijen onderling. Maar bilateraal is tussen twee landen. Alsof er partijen bondjes met elkaar aangaan van hoe gaan we nu dit verder voeren. Want dat is natuurlijk wel duidelijk dat er heerst geen geest van eensgezindheid van we doen dit met z'n vieren. Mm-hmm. Nee, er is per onderwerp bij wijze van spreken liggen er verschillende scheidslijnen. Want als een ander belangrijk dossier is het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Iets waar natuurlijk BBB en PVV in verkiezingstijd een enorm nummer van hebben gemaakt. We herinneren ons allemaal de cruciale tv-debat waarin Wilders tegenover Timmermans een betoog hield over het afschaffen van de eigen zorg. En Timmermans heel laag aanpakte van jij hebt een grote, jij verdient hartstikke veel. En die mevrouw daar, die gaat bij wijze van spreken kapot aan het eigen risico.
Je moet het morgen oplossen.
Exact, het moet morgen opgelost worden. Dus dat is ook een dossier waar hij zal moeten leveren.
Ja, zeker. Ja.
Nog heel even blijven bij dat asiel. Want nieuws van deze week is ook dat de duizenden vluchtelingen die volgens Dylan Jezielkus van de VVD via nareis op nareis naar Nederland komen, niet bestaan. Dat blijkt uit Kamervragen die zij als minister zelf heeft beantwoord. Hoe zit dat precies, Niels?
Ja, klopt. Dit was al langer en in ieder geval was een stellig vermoeden. En in februari heeft de IND, de dienst die aanvragen beoordeeld, heeft er ook cijfers over naar buiten gebracht. Inderdaad, dat het gaat om gemiddeld zo'n 70 gevallen per jaar. Waar Jezielkus inderdaad sprak over duizenden. Toen hebben ook verschillende partijen Kamervragen gesteld hierover aan Jezielkus. Ja, waarin ze eigenlijk vragen, waar baseert u dat op, die duizenden? Zijn daar cijfers? Is daar onderbouwing van? Nou, toen kwam inderdaad afgelopen woensdag kwam eindelijk die lang verwachte antwoorden van Jezielkus. En ja, eigenlijk zie je in die hele brief gewoon ieder bewijs ontbreken daarvoor. En ze zegt op enig moment dan ook dat ze zich eigenlijk heeft gebaseerd op de totale instroom. Maar ja, het ging nu heel specifiek over die nareizigers. Die nareizen op nareizen. Daarvan zei ze, dat zijn de duizenden.
Dat is bij mensen blijven plakken. Dat mensen dat zijn gaan gebruiken. Precies. Er komen heel veel mensen achteraf nog.
Ja, sterker nog, dat zei ze ook daags voor de verkiezingen nog. Dus ze heeft er echt politiek gewin uit proberen te halen om dit zo inderdaad te zeggen. Maar ja, dat blijkt dus gewoon niet te kloppen en is daarmee gewoon een politieke leugen. En dat is toch wel heel kwalijk.
Ja, want zij was op dat moment niet alleen lijsttrekker van de VVD. Ze is gewoon minister op dit onderwerp, op dit ministerie.
En Justitie dan, en Veiligheid.
En als je dan inderdaad het presteert om in antwoord op vragen te zeggen van ik heb op basis van algemene cijfers geconcludeerd. Oftewel, het was gewoon een verzinsel van mij. Ja. Dat is ook noodzakelijk dat die vragen zo beantwoord worden. Omdat een bewindspersoon moet zich niet achter informatie van ambtenaren kunnen verschuilen. Hè. Dat is in Den Haag van grote betekenis de sensitiviteit tussen de ambtenarij en de bewindspersoon. Een bewindspersoon moet betrouwbaar zijn en in zijn uitlatingen, met name over zijn eigen terrein. Kijk, een politicus van een andere partij, die kan wel wat wilde dingen roepen. Maar als je op dat moment zelf beleidsmatig verantwoordelijk voor iets bent en je gaat daar gewoon dingen staan te verzinnen, dan misleid je de boel, dan bedrieg je de boel. Het foutief informeren van de Kamer is een politieke doodzonde. Maar ja, in dit geval kun je zeggen van ja, was het de Kamer informeren? Het was het volk informeren. Het gebeurde in een talkshow.
Ja.
Ik vind het overigens wel een interessante vraag van waarom gaat een talkshow niet gewoon domweg eens iets rectificeren? We hebben dat één keer meegemaakt. In 2016, toen had er bij Pauw, was er een uitzending geweest waarin drie antivaxxers, toen ging het nog over de mazelen en de DKTP-prik en dergelijke, dus helemaal 2016 hebben we het over, die zaten tegenover een kinderarts en die riepen zulke aperte onzin, hè, bijvoorbeeld van onder de Amish, er wordt niet gevaccineerd en er komt geen autisme voor, dat de volgende dag Pauw begon zijn uitzending met wat we gisteren hebben gedaan was niet goed. Was
ja,
niet
maar dat is hier natuurlijk het lastige, dat op zo'n moment zit je aan tafel bij die tv-uitzending.
Dat ze ter plekke niet corrigeren.
Nee, maar Maarten van Ooy van de ChristenUnie zat ook aan tafel. Het was net na de kabinetsval. Ja, die heeft daar ook toen niks op gezegd. Want
Hij zat tegenover die minister. Tegenover die minister die het zou moeten weten. Precies. Omdat het haar departement
en
is.
En nu bijna een jaar later blijkt dat het inderdaad niet klopt. Dat het een leugen is. Ja, om dan nog publieke spijtbetuiging over te doen.
Sorry Niels, ik ben lid van de Raad van de Journalistiek en er worden soms dingen rechtgezet of gecorrigeerd of op de vingers getikt die maanden geleden in het medium hebben gestaan.
Maar wie zou hier gecorrigeerd moeten worden?
Nou, op één kan gewoon net zoals Pauw dat destijds deed van aan het begin van de uitzending. We moeten nog even terugkomen op de uitzending van hoeveel juli was het?
Ja, maar dat is toch niet aan de journalistiek. Journalisten zijn bij uitzending mensen die inderdaad tijd nodig hebben om de feiten te achterhalen. En op zo'n moment zelf. Ik bedoel, het is vooral Jessel Gus die hier schuld in heeft.
Maar wat ik probeer aan de kaak te stellen is ook, talkshows zijn tegenwoordig voor heel veel mensen, is dat journalistiek. Dat is het beeld wat zij van journalistiek hebben. Mijn dochter die vergaart het nieuws door Opeen en Sophie en Jeroen en dat soort programma's te kijken. Want dan ben je even bijgepraat over de talk of the town. En wat het feitelijke nieuws daarachter is, dat is minder relevant dan het gesprek wat erover gevoerd wordt.
Ze lezen toch hopelijk ook wel het Nederlands Dagblad daarbij?
Nee, Niels. Zus de deur uit. Sorry, ja hoor. Ja. De invloed houdt een keertje op als het 23 is.
Ja. Is het nou nog zo dat het grote gevolg heeft? Want ja, we zeggen allemaal politieke doodzonde. Dat kan niet.
We zitten in een politiek niemandsland. Ja. Waar we wel zijn. Je hebt twee coalities. Je hebt de regerende coalitie. Demissionair, maar ondertussen steeds actiever. Want naarmate ze langer demissionair zijn, moeten ze toch ook weer meer dingen doen. We hebben van de week ook nog voorbeelden gezien van Hugo de Jonge, die gewoon full speed doorgaat. En daar zullen we hem nog dankbaar voor zijn ook. Ja. Voor de wet huurbescherming en dergelijke. En anderzijds heb je een coalitie in de maak. Nou ja, welke van die beide...
Ze zitten dus beide dus wat dat betreft.
Al die partijen hebben er geen baat bij om nu een Kamerdebat aan te vragen en hun vertrouwen in.
Nee, maar het is ook niet helemaal uitgesloten dat zij hiervoor naar de Kamer nog wordt geroepen. Dat is niet na het reces. Ik denk dat die timing inderdaad van die Kamerbrief ook niet helemaal per ongeluk nu net voor het reces zo is. Maar het kan natuurlijk.
Maar welke Kamermeerderheid gaat daar dan een motie van wantrouwen aan de broek?
Ja, dat zal inderdaad ook afhangen van die formatiegesprekken.
Gaan D66 en CDA en ChristenUnie nu gewoon zeggen van ja, sorry Dylan, je zit nog met ons in één kabinet, maar hier trekken we de vingers van af. Ja. Gaan die nieuwe partijen zeggen van, hey, dit is een mooie gelegenheid om de VVD eventjes politiek te onthoofden?
Zeker. Ze heeft in ieder geval heel pijnlijk uit eigen gelederen, de JOVD, de jongerenbeweging van de VVD, heeft al wel hele stevige kritiek gehad. Die vergeleken het een beetje eigenlijk met hoe de PVV normaal opereert. Ja. En dat lijkt me toch niet het allergrootste compliment voor Dylan Jesselgus.
Het werd al even genoemd, het meireces. Het kwam in de rubriek van Ilse al even voorbij. Wat gaan jullie doen met het meireces?
Nou, ik werk volgende week en die week daarna gewoon door. En die tweede week, dat is al een soort omgetoverd tot de finale week van de formatie. Ja. Dus dan is er waarschijnlijk van alles te doen. Dus moedig voorwaarts.
Ja, dan zit ik ook op het puntje van mijn stoel.
Dat geloof ik.
Maar volgende week dan... Ik ga op stedentrip. En dan kan ik jullie geruststellen dat ik niet een vliegtuig pak naar Barcelona of zo.
Waar ga je naartoe?
We doen al jaren stedentripjes. We zijn vorig jaar naar Breda geweest, naar Haarlem, Alkmaar. En nu gaan we naar Leiden. Dat is een stad die ik nog nooit goed bestudeerd heb.
Mooie stad.
Je rijdt er heel vaak langs over de A44 of de A4. Maar nu ga ik gewoon 3 dagen naar Leiden.
Ga ervan genieten. De komende 2 weken is er dus reces.
En wat doe jij?
Ik ga een weekje op vakantie.
Kijk eens.
Met de familie, dus ik hoop dat er geen politieke grote dingen gebeuren.
Maar volgende week dus ook geen podcast?
Nee, op 17 mei zijn we er in principe weer met een nieuwe aflevering van de politieke podcast. Behalve als het natuurlijk daarvoor...
Als het kabinet klapt, dan gaan we 10 mei gewoon een...
dan komt het 10 mei.
We komen desnoods naar de Ardennen toe.
Precies. Vergeet niet, als je deze podcast luistert, om een recensie achter te laten. Want dat maakt het voor anderen makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert, verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Tot de volgende, zeg ik dan maar.